In Exodus 15 waren wij inmiddels bij de lofzang van Mozes. En dat lofzangetje van Mirjam. Want die krijgt ook nog één versje mee. En ik heb u erop gewezen dat de pakkende regel, de Engelse term ontschiet me nou even, maar die pakkende regel, dat is die van het paard en zijn ruiten zijn in zee geworpen. Want daar gaat het over, dat is reeds in Exodus 15 vers 1. Het paard en zijn ruiter heeft hij in zee geworpen. Daar begint het lied mee, daar eindigt het ook mee ongeveer. In vers 19, want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters zijn in de zee gekomen. En de tekst van Mirjam, in vers 21, is feitelijk ook niet anders dan dat. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Daarna heb ik u laten zien, tenminste ik hoop dat dat gelukt is, dat de uitdrukkingen paard en zijn ruiter, dat die wel vaker in de Bijbel voorkomt. En in het algemeen, de aanduiding is van de machtige, de verheven vijand. En via dat paard en zijn ruiter is het niet zo moeilijk om te veronderstellen dat we daarbij van doen hebben, niet alleen maar met Farao persoonlijk en zijn persoonlijke paard van het moment, wat het maar was, maar dat daarachter steekt een veel grotere macht. En dat dat paard en zijn ruiter dus in hoge mate symboliek is. Zodat we inderdaad tot in Openbaringen aan toe paarden en ruiters tegenkomen. Al was het maar in Openbaring 6. Maar daar zijn het ook geen personen. Daar zijn het abstracte begrippen. Dat wil zeggen, daar heet het de vrede, of het zwaard, of de honger, of de dood, om maar eens wat te noemen. En het verschil wordt aangegeven door verschillende kleuren. Dan kunnen we ze uit elkaar houden, tenminste, denk ik. Zoiets, maar het paard en zijn ruiten. Het ligt voor de hand natuurlijk om een keer te denken dat misschien dat paard en zijn ruiten dan toch symbolen zijn, typen zijn van die twee beesten uit de Openbaring, dat wil zeggen van de antichrist, of hoe die maar genoemd moet worden. Ik aarzel altijd als ik dit soort dingen noem, omdat ik bang ben dat ik moet gaan uitleggen wat je dan onder antichrist moet verstaan, want het is een beetje lastig daar. Je kunt moeilijk zeggen het beest, want dan moet je uitleggen welk van de twee. Dus dat is wat lastig. En het woord antichrist, nou ja, dat kom je alleen tegen in de Johannesbrieven. Twee van de drie Johannesbrieven. En daar gaat het helemaal niet om profetieën, zal ik maar zeggen, of om de wederkomst van Christus. Dus het blijft een lastige term. Hoe duid je die figuur aan? Maar laat ik het dan anders zeggen. Het lijkt mij toch duidelijk dat de ondergang van dit wereldrijk op een of andere wijze profetisch spreekt over de ondergang van het laatste wereldrijk. Nou ja, het ene laatste dan. Want het laatste is natuurlijk dat van Christus en dat is eeuwig en dat gaat niet ten onder. Maar ik bedoel dus het laatste uit de reeks van 7, dan wel 8, zoals we die kennen. Voor een deel uit Daniël en voor een ander deel uit Openbaring. Daar waren we, geloof ik, als ik me goed herinner, want wij, waarschijnlijk, dat denk ik maar zo, waarschijnlijk heb ik u daar niet een ruiter op een paard voorgehouden, maar wel een beest, een scharlakenrood beest, met daarop de madame. Dus hoe heet dat, een ruitster? Dat hangt er vanaf waar de benen hangen. Dus ja, en daar heb ik laatst een truc van geleerd. Ik weet niet meer waar ik die heb opgedaan. Maar
in een film met een viel met houten been eraf, ja. was net, want het was
niet
zo lastig. Want
je zei, de juffrouw kon niet met twee benen aan één kant zitten. Toen hebben ze er een kunstbeen bij gehangen aan één kant. Om het... wie was dat? Was dat Victoria? Nee, toch?
Nee.
Dat was met die korte beentjes helemaal niet nodig natuurlijk. Maar goed. Hè? Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet meer. Maar goed, de dame op dat... De madame, zeg ik liever. Op dat beest. En dat is daar ook de uitbeelding van de laatste wereldmacht. Namelijk van Babel. De vrouw is Babel. En ze bestuurt haar rijk uitgebeeld in dat beest. En je kunt je voorstellen dat zo'n paard in de uitbeelding is van een rijk. En degene die erop rijdt, de ruiter, is de uitbeelding van degene die over dat rijk regeert. Wat het maar is. En hangt er vanaf waar het voorkomt. Maar ik hoop dat u gezien hebt dat het toch een betrekkelijk eenvoudige, idiomatische uitdrukking is. Hoe dat ook zij, het is niet zo moeilijk om te zeggen, zo zonder meer, dat de ondergang van dit wereldrijk, dit Egyptische Rijk, sowieso een uitbeelding is van de uiteindelijke ondergang van het laatste wereldrijk en daarmee van alle wereldrijken. En uit de reeks van 7, dan wel 8. Oké, 7,5. Uit de reeks van 7, dan wel 8 uit Openbaring. Daar in die reeks is Egypte de eerste. Het eerste uit de reeks. En het lijkt me voor de hand te liggen dat de ondergang van dit eerste rijk een uitbeelding is van de ondergang van het laatste rijk. Zo gaat het. Komt dat dan ook om in water? Nou nee, maar het is wel een stad, Babel, die ligt aan vele wateren. Aan wateren. Och, het is wat, ja, net als Egypte, gelegen aan die ene rivier. En Babel wordt geacht ook te liggen aan één rivier, voor mijn part aan twee. Beslot heet het Mesopotamië, dat heet het tweestromenland. Dat begrijpt u wel, dat kun je vertalen, Mesopotamië heet het. Maar dat betekent gewoon het land van de twee rivieren, van de twee stromen. En Babel ligt inderdaad aan die ene rivier. En als je van die rivier afwijkt, ter linker of ter rechterzijde, dan heb je ook in de praktijk woestijn. Het is ongeveer, zo staat het daar nog op die kaart. Ja, dat is ongeveer zoals de Nijl in Egypte. Zoveel scheelt het niet. Alleen het Egyptische Rijk wordt geacht ondergegaan te zijn in water, zoals hier beschreven wordt, alsnog in de lofzang van Mozes, want die staat er nog uitgebreid bij stil. Van Babel wordt geleerd, nou niet dat het ondergaat in water, maar wel dat het in de aarde verdwijnt. Naar beneden, onder het oppervlak, vind ik goed genoeg. Al moet ik er meteen bij zeggen dat er nog een paar dingen over Babel staan. Want er staat ook dat er stenen opvallen vanuit de hemel. Dat de vuur ook komt van de hemel. Dat er legers vanuit het noorden, dan wel vanuit de hemel, op die stad aankomen die hem verwoesten. Maar hij verdwijnt wel degelijk. Ook in de beschrijving, ook in Openbaring. Verdwijnt wel degelijk naar beneden. We hebben nog een paar van die zaken in de Bijbel. We kennen trouwens, dit is minder opvallend, maar we kennen nog later in deze geschiedenis, dat is in Joshua pas, 40 jaar later kennen wij de ondergang van Jericho. En Jericho is ook zo'n plaats gelegen aan één rivier. En Jericho wordt zelfs geacht officieel, niet omdat het in de Bijbel staat, maar omdat ze ons dat buiten de Bijbel om vertellen. Jericho lijkt, schijnt de oudste stad op aarde te zijn. Of Jericho ooit verwoest geworden is, volgens de verhalen menigmaal. Nou vind ik niet dat je alles moet geloven wat ze proberen wijs te maken. Maar ik heb daar vrede mee. Dat zou heel goed kunnen. Je zou in verband met Egypte, want ik moet ergens even een draad opnemen. Je zou in verband met Egypte eigenlijk je moeten afvragen. Nou ja, ik weet wel, het is pas bladzijde 77. Dus ja, er komt nog een heleboel. Maar je zou je kunnen afvragen waarom in dit geval zo uitdrukkelijk, met name ook in die lofzang van Mozes in hoofdstuk 15, erop wordt gewezen dat Egypte ten onder gegaan is in het water. Het was niet eens het water van de Nijl. Nou ja, het was wel het water. Dat lijkt tamelijk uniek, want ja, dat is niet de normale gang van zaken. Dat een rijk of een stad ondergaat in water. Dat vind je alleen hier in verband met Egypte. En als u mij vraagt, is daar een goede reden voor? Dat wil zeggen, een reden die wij ook inderdaad ontlenen. Onder andere aan deze extreme gebeurtenissen. Egypte namelijk leeft sowieso van het water van beneden. U weet, hè, Israël is onderweg naar het beloofde land. Het land vloeiende van melk en honing, de uitdrukking die komt, weet ik hoe vaak voor in de Bijbel, een land overvloeiende van melk en honing. En het schijnt een land te zijn overvloeiende van melk en honing. Ik neem aan dat het overdrachtelijk bedoeld is, anders zou ik er niet willen wonen. Nou ja, voor de goede orde zeg ik het er maar even bij. Een land overvloeiende van melk en honing, en dat is het dan weer omdat het op tijd regent. Niet alleen regent het, maar de bedoeling is ook dat het op vaste tijden gebeurt. En liefst zodanig dat dat de meest positieve uitwerking heeft op de agrarische productie. Heb u dat nog? Dat heet in de Bijbel, schijnt het, staat in alle kinderbijbels ook, de vroege en de spaderegen. De spaderegen. Dat heet nooit de late regen, of wel? Dat weet ik ook niet. Ik heb er ook geen verstand van. De vroege en de spade regen. De Heer kondigt zelfs aan dat als Israël eenmaal in de toekomst ooit terugverzameld zal zijn in het land en zal wonen op de bergen Israëls, dan zal de Heer hoogstpersoonlijk voor zorgen dat ook dat die beide regens weer vallen. De vroege en de spade regen. Zoals vroeger staat er. Zoals in het eerst staat er dan bij. Twee seizoenen. Eén keer vlak na het zaaien, dan wordt het een beetje wortel schieten, zal ik maar zeggen, of wat het maar is. En de andere keer betrekkelijk kort voor de oogsttijd. Zoiets. Maar het is water van boven. Nou regent het tegenwoordig al lang niet meer in Canaan, of hoe het land maar genoemd moet worden. En daarom heeft men daar een probleem. Men moet daar nu leven zoals ooit in Egypte. Men is afhankelijk van het water dat van beneden moet komen. En van beneden, dat is nog een understatement, want het moet van heel diep komen. Nou ja, normaal gesproken het water in de staat Israël. Moet komen uit het meer van Galilea. Dat is het enige meer wat ze hebben. En daar hebben ze zoveel water uit nodig om in leven te kunnen blijven, dat het peil van dat meer constant daalt. Dat betekent ook dat het peil van de Dode Zee steeds verder daalt. Want de Dode Zee wordt gevoed uit de Jordaan. Die stroomt immers dwars door het meer van Galilea heen. Was het idee. Maar als men daar het water uitpompt, dan is er weinig water meer wat van het meer van Galilea doorstroomt naar de Dode Zee. Is het niet? Ze hebben voor de toeristen dan ook een plek moeten uitgraven, min of meer, in de Jordaan, om de toeristen de gelegenheid te geven om hun voeten nat te maken, en soms zelfs ook hun hoofd, in de Jordaan. Dat is bij die plaats. Je moet er wat voor betalen, maar dan kan je daar laten dopen. Dat weet u toch, hè, in de Jordaan. En dat is dan verdacht dicht bij het meer van Galilea. Want als de echte Jordaan had moeten zijn, dan mag je blij zijn als je natte voeten krijgt. Zo weinig water is er nog. Dus dat is daar een heel groot probleem. Al jaren. Maar het had er moeten regenen eigenlijk. Maar de Bijbel zegt dat omdat het volk ongehoorzaam is, stuurt de Heer de regen er niet meer naartoe. En daarom is het daar zo droog. En daar hebben we het volgende op gevonden. We houden collectes en we doen een fundraising onder christenen om geld bij elkaar te krijgen. In de buurt van Nijkerk, zou ik maar zeggen. Om geld bij elkaar te krijgen. Ik steek er altijd de draak mee. En dat doe ik met opzet. Het wordt tijd dat die mensen ook hun Bijbel eens gaan lezen, bedoel ik maar. Hè. Maar daar doen we een fundraising om geld bijeen te brengen voor de irrigatie van het land daar. Het is zo'n geweldig werk wat daar gebeurt, dat het land besproeid wordt. En kijk eens aan hoe de Heer dat zegent. Ik zeg nou, als de Heer het zou zegenen, zou het allemaal niet nodig wezen. Dan zou het gewoon regenen. En alleen al die irrigatiewerken demonstreren het ongeloof van het volk als zodanig. He? Wat je eraan doen moet. Nou, ze het evangelie prediken. Maar nou de vraag is, gaat dat helpen? Dan moet ik zeggen, nee, dat niet. Want het volk komt toch niet tot geloof. Maar enkeling eruit wel. Oké, velen eruit wel. Vooruit. Dat mag ik hopen. Dat dat zo is. Sta ik vanuit achter. Maar al het andere heeft echt geen enkele zin. Maar wat ik eigenlijk u wilde vertellen is dit. Dat de bijzonderheid van Egypte, waaruit immers Israël niet maar verlost is, hoewel het is eruit verlost, maar ik had willen zeggen, dat de bijzonderheid van Egypte, waaruit Israël geboren is, dat heet ook verlossing, dat weet u toch, hè? Eigenaardig genoeg. Maar dat is niet voor niks dat dat zo heet. Maar vooruit. De eigenaardigheid van Egypte is dat het daar niet regent. Nooit. Dat is wat de Bijbel er ook over zegt. Zodat de Bijbel zelfs een profetie kent. Ja, sorry, ik weet niet waar het staat allemaal uit mijn hoofd. Maar er is een profetie die zegt, is het Zacharia of is het Joël, weet ik het. Die zegt dat in het geopenbare koninkrijk van Christus moeten de volken eenmaal per jaar optrekken naar Jeruzalem. Dat wil zeggen via een... Dank u wel, Zacharia 14, via een afvaardiging, een vertegenwoordiging optrekken naar Jeruzalem om daar grote verzoendag, nou ja, in ieder geval loofhuttenfeest te vieren, want dat staat er. En als ze dat niet doen, dan zal het in hun land niet regenen. Gaat de Heer voor zorgen. Nou hoeven ze zich daar in Egypte niks van aan te trekken, dat staat er ook bij, want dan regent het überhaupt nooit. Maar ja, dan krijgen ze daar andere plagen, staat erbij. Dus het blijft ook dan zo dat het in Egypte niet regent. Heb je dat? Ja, ik ga nog wat langzaam, maar ja. Heeft het dan nooit geregend in het verleden in Egypte? Nou, het antwoord is, in Bijbelse tijd niet. In historische tijden niet, volgens de Bijbel. En voor zover men daar water heeft, wordt het opgepompt. Nou ja, of de Nijl levert voldoende water en treedt per seizoen uit zijn voegen, buiten zijn oevers heet dat, en overvloeit het land. Dat is ook al niet meer zo, omdat het in Afrika ook te weinig regent. En hoe lang die Nijl dan ook mogen zijn, die levert ook niet voldoende water. Tegenwoordig. Zodat het opgepompt moet worden. Uit de Nijl inderdaad, maar ja, dat is een beetje problematisch. En u weet hoe dat is misschien. Toen hebben ze gedacht, dan leggen we een stuw in de Nijl. Dat hebben ze ook gedaan, de beroemde Aswan-dam. Daar heeft Nasser de Russen nog in huis gehaald. En daarna weer weggestuurd toen ze klaar waren. Knap staaltje werk. Hé? Hé? Ja, leuk kunstje. Nasser, ja. Soms denk ik Trump, maar nou ja. Maar goed. Nasser heeft dat toen gedaan en achteraf blijkt dat het ook niet zoveel zin heeft omdat er nog steeds te weinig water in de Nijl is. Heb je dat? Maar Egypte is nou eenmaal van altijd afhankelijk van dat wat, niet dat van boven komt, maar dat wat van beneden komt. Is afhankelijk van de diepte. En daarom is het enigszins komisch, ik weet niet, wat voor ander woord is daarvoor. Ik vind het een soort humor, maar dat Egypte in de diepte ten onder gegaan is. Egypte leeft van de diepte, van de wateren. Van wat uit de water Egypte is, als het ware, uit de Nijl verrezen. Ja, als je je bezighoudt met de Egyptische, hoe heet dat, mythologie, de Egyptische goden en wat het allemaal maar was, dan krijg je ook van doen met de gedachte dat elk jaar opnieuw, dat staat allemaal niet in de Bijbel, dus dat mag ik u helemaal niet vertellen van achter de lessen, dan krijg ik weer problemen mee. Maar goed, maar dan het idee dat Egypte elk jaar opnieuw geboren wordt als het ware uit de wateren van de Nijl. Die immers het land overstromen en dan maar hopen dat het water zich ook weer terugtrekt. Dat de wateren breken en dat uit de wateren van de Nijl Egypte geboren wordt. Hetgeen elk jaar dan geacht werd te gebeuren. Hetgeen zich uitdrukt in alle mythologische verhalen omtrent de goden van Egypte en wat het maar was allemaal. Weet u? En de Nijl wordt zelfs geacht goddelijk te zijn. Vandaar dat het heel sensationeel is en revolutionair om te zoeken naar de bronnen van de Nijl. Want de Nijl is een mythische rivier, een goddelijke rivier. En daar moet je geloof voor hebben. Dat water komt zomaar ergens vandaan. En te zoeken naar de bronnen van de Nijl. Dat, zoek dat maar eens op je Google, over de bronnen van de Nijl. Daar zijn wat verhalen over, historisch, zowel als fictie. Maar goed, er is een verhaal over. Ja, is lange tijd erg mythologisch geweest, doordat een paar Engelsen, natuurlijk zijn het altijd Engelsen, maar goed, die dat dan gaan uitzoeken enzovoort, die halen de mythologie er dan weer uit. Enzovoort, maar u wordt geacht te begrijpen hoe dat zit. Egypte bestaat omdat het uit de wateren omhoog gekomen is, enzovoort. En dat kunstje wordt elk jaar herhaald, zodat men, van oudsher althans, zodat men dat inderdaad zou weten. Wat is het bijzondere aan Egypte? Het bestaat niet uit vrucht van boven, uit leven dat van boven komt, het komt van beneden. En daarheen is het ook verdwenen. Dat is de inhoud van die lofzang van Mozes. En ik denk dat daarom die lofzang ook in de Bijbel staat. Anders denken wij gewoon, nou ja, daar was dan dat water. En de Heer maakte scheiding en weg in het water. En Israël ging erdoor. En toen wou het Egypteraad ook proberen. Maar dat ging natuurlijk niet. Dus die zijn daarin omgekomen en dat was het dan. En dat was het ook. Maar er komt een lied achteraan, met enige hyperbolen over het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. Ik spring maar even zomaar naar vers 8. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop, de afgronden zijn stof geworden, enzovoorts. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren, enzovoorts. Kortom, dan wordt het een en ander. Nou, ik kan niet zeggen dat het overdreven wordt. Maar onderweg denk je toch iets als, ja, nou weten we het wel. En dan nog, dit is niet het eind van het verhaal, want hier en daar in een psalm wordt ook nog weer eens uitgebreid stilgestaan bij hetzelfde verhaal en bij die wateren enzovoorts. En onderweg in de profetie ook nog. Zo van Israël is dat volk dat door de Heer verlost is uit Egypte. En de Heer heeft de macht van Egypte gebroken, heeft hem door de zee geleid en wat het maar was allemaal. Maar de aardigheid blijft natuurlijk, Egypte bestaat uit het water en is ook weer verdwenen, als het ware, in het water. En ik hoop dat u begrijpt dat daarmee Egypte een uitbeelding is. Nou, in elk geval van de wereld waarin wij leven. En die wereld die door Petrus beschreven wordt. In 2 Petrus 3. En hij doet het op angstaanjagende wijze. Hij zegt, de aarde die staat uit het water. Steeds de kop al boven het water dus. Staat uit het water, maar staat ook in het water. Dat wil zeggen, wordt door water omgeven. En u weet hoe dat is. Op school moesten wij dat allemaal leren. Je hebt er gemak van, vooral op een avond als deze. Dat 2/3 van het aardoppervlak, dat kan je helemaal niet zeggen zo, maar wij moesten het wel zo. 2/3 van het aardoppervlak bestaat uit water. Dit kan natuurlijk helemaal niet, maar ja, daarom moesten wij er ook voor doorleren natuurlijk. En dan bleek aarde ineens niet te zijn waarop we lopen, maar aarde bleek ineens een bolletje te zijn. Waarna wij dachten aan beschuit uiteraard, maar ja, toch maar, gedoe allemaal. Maar, hoe zeg je zoiets? Van onder de hemel, globe, weet je wel, zo'n wereldkaart of wat dan is. 2/3 daarvan is blauw ingetekend. Dat betekent dat het geacht wordt water te zijn. Ik weet niet hoe ik dat beter kan zeggen. Het wordt geacht water te zijn. Met andere woorden, het land dat is, wordt omgeven door water en niet andersom. En de situatie is nogal bedreigend. In Groningen is dat wat makkelijker uit te leggen tegenwoordig dan hier. Het is wat bedreigend, want de kans bestaat natuurlijk zomaar dat het land, het droge land, want dat is wat aarde eigenlijk is, het droge land, dat staat wel uit het water omhoog, maar er hoeft niet dat te gebeuren of het zakt er weer in. En dat is precies wat Egypte is overkomen, volgens deze uiteenzetting. Het is dat land wat elk jaar verrijst uit het water, en voor zover er leven op is, is het hard werken. Slavenwerk. En men legt voorraden aan voor de toekomst, maar het heeft niet zoveel zin. Want het is een knip met de vingers en dan hup, dan zakt het hele zootje zakt gewoon weer weg in het water. Dat gebeurde met Egypte volgens deze uiteenzetting. Maar Petrus zegt, de kans bestaat dat dat met de aarde gaat gebeuren. Het blijft linker soep. Soep lijkt mij een goed woord in dit verband. Van het ruime sop en zo, hè. En bovendien zegt hij erbij, en dat maakt het nog aardiger, hij zegt erbij, het is alles gebeurd. Met andere woorden, die wereld, die aarde is al eens een keer door water vergaan. En die wereld die wij nu kennen, zoals wij die nu kennen, is net als Egypte uit die wateren opgerezen, of althans de wateren zijn verzameld geworden in één plaats, heet dat in Genesis 1, hebben zich teruggetrokken en toen verscheen daar het droge land. Dus de wereld zoals wij die we nu kennen, die uit Genesis 1, op de derde dag toch? Heb ik dat goed, derde dag? Ja. Waar de wateren verzameld worden in één plaats en waar het droge land verschijnt enzovoorts. En daarna vervolgens gaat er van alles op groeien, dat de aarde voortbrengen. De aarde brengt van alles voort enzovoorts. En Peter zegt, ja, maar het is wel link. En het is alles gebeurd. En heb niet het hart te zeggen, oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat het ooit die wereld vergaan is in water. Want dan, dan ga ik het echt met u lezen in 2 Petrus 3. Als je het nooit gehoord hebt. Daar staat gewoon, want willens is dit hun onbekend. Dat dit alles gebeurd is. Men wil het gewoon niet weten. Dat is het verhaal. Heb u dat? Dus dat staat er echt, hè? Ze willen het niet weten. Maar ja, het hele punt is dat Egypte namelijk als verrezen uit het water en verdwijnend in het water een uitbeelding is van de wereld waarin wij vandaag leven. Het hoort eigenlijk onder water te zijn, maar om een of andere reden steekt het zijn kop boven het water uit. En Petrus zegt, maar dat blijft niet zo. Ik zeg het nou erg populair natuurlijk. Maar goed. Maar het staat er, hè? 2 Petrus 3, vers 5. Want willens is dit hun onbekend. Die hun, dat zijn de spotters. Uit vers 3. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Willens is dit hun onbekend. Dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde ook. Alleen het woord aarde wordt even naar achteren geschoven in de zin, omdat daar nog het een en ander aan opgehangen moet worden. Aan dat woord aarde. Dus het begint met dat de hemelen van overlang geweest zijn. De aarde uiteraard ook. Maar van de aarde staat dat die staat uit en in het water. En de aarde uit het water en in het water. Staande. Waarom het vertaald is met bestaande, ontgaat mij volkomen. Nou, het enige wat ik bedenken kan is dat daarmee de werkelijke strekking van de uitdrukking gemystificeerd wordt, verdonkeremaand wordt. Maar wat ze ermee bedoeld hebben dan met het woord, weet ik ook niet. Ik kan er niks van maken. De aarde bestaat toch niet uit water? Aarde is juist dat wat daar waar het water afwezig is. Dus het is gewoon onzin. En bovendien, dat be moet je dus gewoon weglaten. Dat is makkelijk genoeg. De aarde is namelijk het droge land. Dat u niet denkt dat het een planeet is. Want dan neem ik u niet meer serieus, hoor. Dan neem ik u echt niet meer serieus. Je hebt hemel en aarde, je hebt ook hemellichamen en je moet niet van de aarde een hemellichaam proberen te maken. Dat is dwaasheid. De aarde is een aardelichaam, niet een hemellichaam. Aarde hoort niet tot de hemel. En het schiet ook niet door de hemel, het draait niet in de hemel, het hangt niet in de hemel. De aarde is de aarde, dat is niet de hemel. Heb je dat? En iets als een planeet die aarde heette, of heet, ja, dat bestaat niet, sorry. Aarde is een droge land. Je hebt de wateren. Je hebt onder de hemel heb je de wateren. De wateren hebben zich verzameld en teruggetrokken onder de hemelen. En daarna hebben ze zich nog verder teruggetrokken zodanig dat het droge land gezien wordt. En dat heet aarde. Heb je dat? Die kun je omspitten dus dan. Hè? Dat is niet water, dat is aarde. Nou goed. Het stof van de aardbodem, daar zijn wij uit geformeerd ook. En zo, nou goed. En de aarde staat dus uit het water. Als je het netjes uittekent, dat kan ook in je gedachten, zoals het in Genesis staat. Eerst is alles water. Dan trekt het water zich terug. Dan krijg je dus het oppervlak van het water en daarboven begint de hemel. En dan trekt het water zich nog verder terug en dan steekt het droge land boven het water uit. Maar het is nog steeds 2/3 water, ongeveer dan, en 1/3 droog land. U kunt zich voorstellen dat of de wateren stijgen weer of het land zakt, een van de twee, hangt af van Groningen, maar goed, zoiets dus, hè. Van Nederland in het algemeen. Een van de twee. Of de zeespiegel stijgt. Of dat het land zakt. Dat weet ik ook nooit. Wat het is. Maar een van de twee en dan loopt het land vanzelf weer, komt het land vanzelf onder water. Waarom ook niet? Je vindt, dat weet iedereen die zich met de natuurkunde heeft bezig gehouden, je vindt ook hoog in de bergen, vind je schelpen. Ja, soms in de rotsen, hoe heet het ook alweer, van die, fossielen, ja, mooi, dat woord zocht ik bedoel, dankjewel. Wat vind je voor fossielen? Al langer op school geweest dan ik, hoor ik wel. Hoe het ook zij, dat was ooit onder water en het is uit de wateren opgerezen. Heb u dat nog? Nou ja. Zo zijn die dingen nou eenmaal. Dat is precies wat de Bijbel er ook van zegt. En eigenlijk, als er nog een morele kwestie van gemaakt moet worden ook. Eigenlijk is het natuurlijk zo dat die oude wereld ooit geoordeeld geworden is door de Heer zelf. Dat is ook de strekking van dit gedeelte uit 2 Petrus 3. Die zegt, God heeft al eens een oordeel gebracht over de wereld. En hij gaat het in de toekomst alsnog doen. Dan kun je wel denken van dat gebeurt niet, want er blijft allemaal hetzelfde vanaf het begin der schepping. Dat is vers 4. Nee, zegt Petrus, dat is zeker niet zo, maar jullie willen dat niet weten. Maar God heeft al eens een keer een oordeel gebracht over de wereld. En die aarde waarop wij nu staan en leven, die steekt zijn kop wel uit boven de wateren, maar dat blijft ook niet zo. Het is leenk, het is een tijdelijke situatie. En daarna zegt u natuurlijk, ja, maar zat het dan weer in het water? Dan moet ik u zeggen, nou nee. Maar u herinnert zich toch de vloed van Noach? Nou, het was voor uw tijd, maar ik bedoel, u hebt het waarschijnlijk gelezen, toch, ooit? De hele wereld herinnert zich de vloed van Noach. Onder alle volkeren. Waar ze herinnering hebben, want niet alle volken hebben herinnering. Maar overal waar ze enige historisch besef hebben, hebben ze besef van die vloed die ooit geweest is. Goed, u herinnert zich die vloed? Toen die voorbij was, zei de Heer dat hij nooit meer de aarde zou doen vergaan door water. Zodat je toch je in alle gemoeden moet afvragen, en dit is heel voorzichtig uitgedrukt, of je dat niet al een keer eerder dan ook al gedaan had. Want wat is het de zin van dat de Heer brengt zijn oordeel door water over de wereld en dat hij dan zegt dat hij dat nooit meer zal doen? Hoezo? Wij dachten toch allemaal dat het eenmalig was? Het suggereert op zijn minst, het suggereert dat het al eerder gebeurd was. En dat is wat Petrus hier zegt, dat is al eerder gebeurd. Want de wereld, de aarde waarop wij leven, om zo te zeggen, ja, die is ooit uit de wateren herrezen, zoals Egypte altijd al herrezen was. Nou ja, het afgelopen jaar nog, zal ik maar zeggen, zoiets gebeurde jaarlijks en is de uitbeelding Egypte fungeert als een illustratie van de wereld waarin wij leven als zodanig. Die hoorde eigenlijk onder water te zijn, maar voor de gelegenheid heeft God de wateren zich doen terugtrekken en heeft hij het droge land laten zien en heeft het land laten voortbrengen en heeft daarop de mens geschapen dan wel gezet enzovoorts. Maar het is een tijdelijke zaak. Nee, nou niet beginnen te roepen van, ja, maar het was toch allemaal zeer goed en zo. Dan zeg ik, ja, het was zeer goed. Het is de uitwerking van Gods plan en het voldoet, volstaat voor zijn werk. De wet is ook heilig en rechtvaardig en goed, zeg ik dan altijd maar. Staat in de Bijbel. Dus hier een wet is volmaakt, staat er zelfs. Bij gelegenheid. Maar elders staat, als hij volmaakt was geweest, waarom komt er dan iets anders voor in de plaats? Dat is allemaal maar betrekkelijk. En zo is het met deze wereld ook. God zag dat het goed was. Ja. Maar daarom was het nog niet af. Heb je ooit iets geproduceerd? Dan zei je onderweg, ja, zeer goed. Oké, ben ik tevreden over. En je legt het weg en je maakt je volgende onderdeel. En als je dat klaar hebt, zeg je, nou, zeer goed. En daarna ga je het volgende wiel spaken. Want die fiets was nog niet klaar. Die fiets was alleen klaar bij die veldmuis in de Beukenborst. Die was klaar. Maar goed. En het liep slecht af. Ja, dat is ook nog zo, ja. Maar dat begrijp je toch? Er kan niks moeilijks aan zijn. Als je leest het werk van de Heer de Scheppingsdagen, hoe goed het ook geweest mogen zijn, het betekende de beantwoord aan het doel wat God er zich mee gesteld heeft. Maar het is van tijdelijke aard. Sterker nog, dat er eigenlijk niet eens mogen zijn. Het is dat het gebruikt wordt voor een goed doel. En dat het doel de middelen heiligt. Ik steek toch mijn nek al uit, dus ik kan er nog wel eentje bij. Daarom kan het allemaal. En dat is wat de Bijbel erover... De Bijbel zegt daarover, domweg, dat het bestaan van deze wereld niet strekt tot eer van God. Sterker nog, dat om die reden zijn naam gelasterd wordt. En dat is zo, want dat gebeurt tot vandaag. Gewoon, dicht om ons heen. Nou, misschien niet op Urk. Maar Emmeloord wel hoor. Echt wel. Zo van, als er dan een rechtvaardig en een liefhebbend God is, waarom zitten we hier in Emmeloord dan met, waar ze maar mee zitten in Emmeloord dan, hè? Toch? Ja, dat is ook aan de zee ontrukt, inderdaad, ja. Nou goed. Maar die wereld waarin wij leven, die is niet tot eer van God. Tenzij dan dat God er een werk in doet, zodat die wereld wel degelijk tot eer van God bestaat, maar daarna ook zal verdwijnen. En dat is wat de Bijbel ervan leert. God doet een werk. Zie. En dat zijn die dingen die word je geacht te voelen, te ruiken, te begrijpen als je zoiets leest als de lofzang van Mozes. Het is maar niet de ondergang van dat legertje. Hoe groot kan het geweest zijn? Maar goed, van het grote leger van Farao in de tijd. Het is zelfs niet de ondergang van een wereldrijk. Het is veel meer dan dat. Het is aanschouwelijk onderwijs van wat God zal doen met de wereld. Maar tegelijkertijd ook met wat hij gedaan heeft met de wereld. Daar een oordeel over gebracht. En uit wat er over was, doet hij tegenwoordig zijn werk. En wat er over was, nou ja, dat is die droge aarde uit Genesis 1 en de mens die erop gezet wordt, waar God een plan mee heeft. En hij kondigt die mens aan en kondigt via die eerste mens, kondigt hij meteen de Messias aan, de zoon des mensen en meteen zijn koninkrijk enzovoort. Je zou dat meteen moeten begrijpen, dat in de beschrijving van de zeven dagen van Genesis 1, dat daar heel Gods verlossingsplan al vastgelegd is. Ja, dat plaatst de zondeval van de mens ook in een ander licht dan gebruikelijk. Maar ja, dat noem ik ook geen licht. Ja. Nee, men heeft wel eens geprobeerd mij dat uit te leggen hoe je dat dan zien moet. En ik heb er nooit een klap van begrepen. Dan maakt God de mens en dan gaat hij die mens testen en dan blijkt de mens toch niet goed genoeg te zijn. Waarom zei je dan dat het goed was en zeer goed? En toen kregen wij een proefgebod, zo heet dat toch, in jargon, wat niet het mijne is, maar dus dat heette toch een proefgebod. Toen zei de Heer, weet je wat, ik zal eens een boom zetten hier en dan verbied ik ze om daarvan te eten. Jongens, letten jullie goed op. Ik heb hier een boom, zien jullie die boom? Weet je, kan je hem vinden? Weet je waar die staat? Zal ik er een wegwijzer bij zetten? Nou, die boom, daar mag je niet van eten. En het heet dan een proefgebod. Hoezo? Wist de Heer dan niet dat die mensen enzovoorts? Wat is dat voor een speeltuin daar dan? Huh? Ja, ik bedoel, je moet God wel een beetje serieus nemen. Heel erg serieus nemen bedoel ik uiteraard. En die eerste mens trouwens ook. Die zou ik ook maar serieus nemen. Per slot is het je opa, dus... Nou ja, een paar generaties verder terug dan, maar zoiets. Je stamt er vanaf. En als het een beetje mee zit, kom je hem nog eens ooit tegen. Dus... Neem het maar serieus. Nee, waar we mee te maken hebben, is met een God die een werk gaat doen, dan ter verlossing, niet, laat ik het zo zeggen, vanwege een zondeval die daarvoor heeft plaatsgevonden. En dat is niet die van Adam dus, het is daarvoor. God heeft een oordeel over die mens gebracht. En soms, je vraagt je natuurlijk af waarom mensen dat verhaal niet kennen, die geschiedenis niet kennen, want het staat toch uitdrukkelijk genoeg in de Bijbel. En waarom wil men dat niet weten? Met mijn filosofie van de koude grond zeg ik dan, nou, dat is waarschijnlijk omdat het de mens wat minder belangrijk maakt. Want wat is de mens toch belangrijk? Die ene mens, die Adam in die hof, die dan een verboden vrucht at, whatever that may be. Waarom zou het nou niet een peer geweest kunnen zijn in plaats van een appel? Maar goed, in ieder geval, hij deed iets onbenulligs, maar het was nou eenmaal verboden. En toen ineens begonnen de dieren elkaar op te eten. En als gevolg daarvan, want het was dan maar niet dat de man iets verkeerds gedaan had waar hij later spijt van kreeg, maar hij nam daarmee de hele schepping in zijn val mee. Kan je nagaan hoe belangrijk die mens is, enzovoort. Plaats hem op een enorm voetstuk, dan kan je er ook lekker afschoppen. Maar want daar is het allemaal voor. En ja, ik vind het allemaal zulke... Als het in de Bijbel stond, nou ja, maar dat, zo staat het niet in de Bijbel. Dat staat echt niet in de Bijbel. Dat hebben ze er maar van gemaakt. Zie? In werkelijkheid, het werk van de zeven dagen was een werk van herstel. Nou ja, tijdelijk herstel, en het is nog steeds tijdelijk. Want de hemel en aarde die nu zijn, sinds die zeven dagen, die worden bewaard, niet om nog een keer door water te vergaan, maar worden nu bewaard ten vuren, dat is nog steeds 2 Petrus 3. Want over dat water staat in vers 5. De aarde staat uit en in het water. Geweldig vind ik dat, hè. Staat uit en in het water. Korter kun je denk ik toch niet zeggen. Staat uit en in het water. Je proeft de gammele constructie hopelijk. Het water namelijk, vers 6, door welke de wereld die toen was, ooit in het verleden, vergaan is. Nou ja, met het water van de zondvloed bedekt zijnde. En let even op voor onze leesoefeningetjes. Het woord zondvloed staat met een kleine letter. Dat wil zeggen dat het niet de naam is van een specifieke vloed. Zoals bijvoorbeeld de Sint-Elisabeth-vloed. Kent u die? Er zijn er nog een paar van die.
In Nederland.
Ja, in Zeeland. Wat het maar was. Het is niet de naam van de een of andere vloed op een bepaald tijdstip in een bepaalde plaats. Zondvloed is een zelfstandig naamwoord en dat betekent zoiets als een grote vloed. Ik bedoel dus niet de grote vloed, een grote vloed. Het water van de grote vloed moet je dus lezen eigenlijk. Staat echt in je woordenboek hoor, tenminste. In de mijne wel. Zondvloed betekent gewoon een grote vloed. De vraag is welke vloed? En de vraag stellen is een beantwoorden, heet dat. Want kijk, ik zal het nog een keer lezen. Willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. En die aarde staat uit en in het water. En door het water is de wereld die toen was vergaan. De wereld is toen vergaan. Wat is er vergaan? Hemel en aarde. Want staat er? Hemel en aarde. De wereld. Wat is er vergaan in de dagen van de vloed van Noach? Nou, niet de hemelen. Nou, zelfs de aarde niet. Want die is er nog steeds. Zelfs de mensheid niet. Want wij zijn hier bijeen vergaat om dus hier een woord te horen. De mensheid is niet vergaan. Wij zijn hier nog steeds toch? Wat is er dan vergaan? Helemaal niks. Zelfs de dieren niet. Want er schijnt dat zelfs de vlooien meegekomen zijn in de ark van Noach. Ik roep maar wat geks. Nee, als de kat is meegekomen, zullen de vlooien toch ook wel meegekomen zijn? Nou ja, zoiets. Wat is er vergaan? Nou ja, de hele mensheid. Niet de mensheid. Alle mensen, behalve Noach en zijn achttal. Heb je dat? Zo staat het in de Bijbel. Maar hier staat dat hemel en aarde door wateren vergaan zijn. Nou ja, die situatie kom je tegen inderdaad in Genesis 1, maar dat is vers 2. Nou ja, Genesis 1, vers 1 en 2 voor mijn part, daar kom je daar tegen. Want daar begint met, dat er alleen maar water is. En toen kwam er een uitspansel in het midden van het water. Dat was het daarvoor niet en daarna dus wel. En het uitspansel heet hemel. Nee, staat daar. Staat daar letterlijk zo. Ooit. Dat wil zeggen, daarvoor was het alleen maar water. Nou, het punt is dat daarvoor dus de hele hemel en aarde al wat er was vergaan is door water. Het hele zaakje stond vol water, om zo te zeggen. Heb je dat? Ja, ik kan het ook uittekenen. Maar ik ben blij dat we geen schoolbord hebben hier. En niet neerzetten de volgende keer, hoor. Want
geen koord aan.
Gaan we niet doen, hè? Ik heb wel een kaart van, ja. Tekening van, ja. Heb ik wel, ja. Van een meter bij een meter of zo. Iets groter. Maar, toen maar. Maar het punt is dat de wereld vergaan is door water. Maar dat is niet die zonvloed hier in 2 Petrus 3 vers 6. Dat is niet de vloed van Noach. Maar het is die vloed uit Genesis 1 vers 2. Waaruit de tegenwoordige wereld ontstaan is. Dat zijn dus de hemelen en de aarde die nu zijn uit vers 7. En die worden bewaard, staat er, door datzelfde woord waardoor ze geschapen zijn oorspronkelijk en waardoor ze vergaan zijn door een grote vloed. Door datzelfde woord worden ze bewaard alsof het een schat was ten vuren. Zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. En voordat dat gebeurt gaat er nogal wat tijd overheen, maar dat staat er in de volgende verse. En uiteindelijk leidt het tot het vergaan van de hemelen met gedruis. In vers 10 is dat. En de elementen zullen branden en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn. Want de aarde is hol, zoals u weet waarschijnlijk. De aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Nee, ook de mensen die daarin zijn, in de aarde, zullen verbranden. En wat dat maar was. Kortom, vers 12. De hemelen zullen door vuur ontstoken zijnde vergaan en de elementen zullen brandende versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Enzovoorts. Kortom, Egypte is de uitbeelding van de wereld waarin wij vandaag leven, in die zin dat die wereld uit de wateren verrezen is, uit de afgrond afkomstig is, maar daar ook eigenlijk thuis hoort. En onvermijdelijk daarheen weer zal moeten verdwijnen. En daar beneden, de afgrond, ja, de diepte, ja, dat is het dodenrijk gewoon. Is het dood? Heb je dat? Dat is wat gaat gebeuren. En waarom, nog een keer, waarom Egypte? Nou, dan schreef ik u een persoonlijk getuigenis dan. Wij begonnen vanavond ongeveer met de vraag of het in Egypte dan ooit geregend had. Dan moet ik u zeggen, ik was er niet bij. Ik heb ook niet goed opgelet trouwens. Maar voor zover, want je mag, moet ook niet alles geloven wat ze je vertellen natuurlijk. Maar voor zover ik weet, is het oudste artefact in Egypte, het oudste door mensen, nou ja, door kunstmatig gemaakte voorwerp, heet zoiets. Ik wou zeggen intelligente mens, maar ik weet niet eens of die wel bestaan eigenlijk, maar vooruit maar weer. Maar het oudste voorwerp dat er gemaakt is in Egypte, dat is de Sphinx. De Sphinx, er is maar één. De Sphinx, die van Gizeh. Naast de piramide van Cheops. Nou ja, bij die andere twee piramiden. Maar die van Cheops wordt geacht de oudste te zijn, althans daar. Meer zal ik er niet over zeggen. Maar die Sphinx daarbij, daar is uitgebreid studie naar gedaan. Via allerlei terreinen van wetenschap. En daaruit is gebleken, ik zeg het met aarzeling, maar voor zover een mens dat kan nagaan. Daaruit is gebleken dat het ding in de loop der eeuwen enige malen gerestaureerd is. Weer opgekalefaterd. Bijgewerkt. In de zin van, je kan de contouren hier en daar niet meer goed zien. Dus dan hakken we er opnieuw een gezicht in. Zodat die kop steeds verder naar achteren gaat. Een platte kop wordt het. Ja, af en toe weer opnieuw. Enzovoorts. Bij die gelegenheid is het neusje er ook afgevallen. Zoals wij allemaal weten uit de klassieke literatuur. Maar die maar weer even tezijde. Maar het is zeer bloedserieus. Hij is een paar keer gerestaureerd in de loop der tijd. Maar het eigenaardige is dat de erosie van het ding, dat wil zeggen de inwerking van het klimaat, dat de erosie van de Sphinx veroorzaakt is van oorsprong uitgebreid door water. En niet door erlangstromend water, maar door eropstromend water. Regenwater. Druipwater. Dus. Hetgeen suggereert dat het vroeger toch ooit een keer geregend moet hebben. En ook niet zo gering. Dat wil zeggen langdurig. Kortom, de conclusie luidt dat het vroeger in Egypte dus wel geregend heeft. Maar dan praten we over heel lang terug. En zo lang terug dat het heet, volgens de geologen heet het dan, dat was voor de laatste ijstijd. Ijstijd. U weet ijstijd, dat weet u wel, ijstijd, hè. Daar hebben we de Veluwe aan te danken en nog zo wat. En de zwerfkeien in Drenthe. Maar goed, schijnt het. Maar de ijstijd, de laatste ijstijd, is niks anders dan de vloed uit Genesis 1. Waarbij de hele wereld, de hele schepping, de hele aarde onder water gestaan heeft. Al of niet bevroren. Heb je dat nog? En daarvoor, een wereld daarvoor, dat is voor Adam dus. Dat is dus voor Genesis 1 vers 3. Daarvoor regende het in Egypte en stond die Sphinx er al. Ja, ik vertel het nu wat laconiek kort. Maar daar is uitgebreid materiaal over. Zowel in druk als ook, ik meen zelfs dat er een film over gemaakt is. En ik heb er ooit een keer een uitgebreide, heel uitgebreide, ik wil zeggen, documentaire over gezien. Ik moest er wel s'nachts voor opblijven, geloof ik, maar zoiets. Maar ik heb daar persoonlijk dus helemaal geen enkele twijfel over. Mede omdat ik dat altijd al vermoed had, dat het op een of andere wijze een link is met de oude wereld die in het verleden vergaan is. Kortom, Egypte zelf is een locatie waar ooit mensen, zondaren uiteindelijk in elk geval, gewoond hebben. Dat wil zeggen, het is onderdeel van die oude wereld die in het verleden vergaan is door het water van de vloed, van de zonvloed uit 2 Petrus 3. Het is die plek dus ook. En er is een merkteken van overgebleven. Zodat als ik daarna in Jesaja 19 lees over te 10 dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Staat daar ook. Ik geloof ook vers 19 als ik me goed herinner. Jesaja 19 vers 19. Dan is mijn eerste gedachte, zal die Sphinx wel wezen. Want er is nog wel meer over te vertellen hoor, over die Sphinx, maar ik vind het nou niet aan de orde. Het gaat erom dat we enig idee krijgen van wat Egypte eigenlijk voorstelt. Egypte is een beeld van de wereld die uit de water omhoog gekomen is in Genesis 1, maar die er ook zo weer in zakt en daaronder thuis hoort. Betekent automatisch dat de vorst over Egypte een beeld is van de duivel zelf, de god deze eeuw, de overste deze wereld. En als die ruiter op het paard een beeld is van de farao, zo letterlijk mogelijk, is hij in tweede instantie, maar eigenlijk was dat natuurlijk de eerste instantie, gewoon een beeld van de duivel zelf. En dan heb je nog in Egypte heb je dat monster toch, in de Bijbel, waarvan men zegt, dat is een monster in Egypte, dat zal wel een nijlpaard wezen dan. Zo'n monster dat onder water leeft en af en toe zijn kop opsteekt, dat zal toch wel een nijlpaard, heeft men uitgevonden. Anderen houden het gewoon op een krokodil. Maar u begrijpt toch gewoon dat het de god is van die oude wereld, de duivel zelf. Een god over een geoordeelde wereld feitelijk. Je hoort daar beneden thuis. En in andere kringen buiten de Bijbel heet hij gewoon Nereus. En dan hebben we natuurlijk ook nog Tunis. Tunis. Ja, Neptunus, ja, die. Met die drietand en zo. Hè. De een is Latijn, de ander is Grieks. Maar, oh nee, en we hebben natuurlijk Dagon. Dagon. Van de Filistijnen, wat dacht je wat? Dagon is een vis. Jawel. Nou ja, het is een meer man. Nou, minder man denk ik, maar, want de achterkant is minder man. De achterkant is meer vis eigenlijk. Zee meer man. Een beeld van Dagon, de vissengod van de, waarom van onder water? Hoe kom je in vredesnaam op die gedachte? Nou, zei hij eenvoudig. Gaat over degene die de god is van die oude wereld al. Die door water vergaan is. En als hij dan de kop opsteekt, dan steekt hij als een vis zijn kop over water. En vandaar de Leviathan en het zeemonster enzovoorts. En het leeft nog voort in de legenden van Loch Ness uiteraard. Hè? Ja, ik zeg het lachend, maar op een of andere wijze hebben we daar associatie mee. Dat daar beneden ergens. Dat klopt ook, maar het is symboliek. Het is die oude wereld. Hebben jullie dat allemaal nog? Dat is Egypte. Nou ja. Het lijkt toch wel op Babel. En ik heb zo ook zo'n vermoeden, maar dat heb ik verder geen aanwijzingen van. Dat Babel ook zo'n locatie is op aarde die al een rol speelde in die oude wereld. Waarom zou nou uitgerekend daar de eerste stad gebouwd worden en de eerste figuur zijn kop opsteken die zegt: wij gaan de hele mensheid aan ons binden en we gaan één rijk bouwen en we houden God erbuiten. We gaan een toren bouwen, Nimrod enzovoort. En het heet Babel. Waarom op die locatie? Nou, ik denk dat het een locatie is waar een geschiedenis achter steekt. Dat weet ik verder niet. Van Babel weet ik minder. Maar wat dacht u van Jericho dan? Want ja, je kunt wel een kaart ophangen. Nou, hier is weinig te zien natuurlijk en op die afstand helemaal niet. Maar je kan wel een kaart ophangen en dan zeggen: dat is Jeruzalem en dat is Jericho. En dan denk je: oké, mooi. Ja, en wij zijn Nederlanders, wij zijn uit het platteland, zal ik maar zeggen. Letterlijk bedoel ik dat allemaal vlak, dus dat is allemaal, daar kun je uitmeten hoe dat zit en zo. Maar in werkelijkheid, die locatie van Jericho is volstrekt uniek en alarmerend, kan ik er ook wel bij zeggen. Omdat het, ja, ik woon, ik geloof 11, 12 meter beneden de zeespiegel, dat wil zeggen in Almere. Dat mogen dan diep zijn, soms maken we er ook ernstig zorgen over. Want ik denk ook, het hoeft ook niet dat te gebeuren en het zaadje loopt onder, toch? Nou ja, maar Jericho, jemig, dat ligt net aan de noordpunt zo ongeveer. Nou, op een kilometer of wat na, aan de noordpunt van de Dode Zee. Dat is dus een pak een beet een metertje of 400 lager dan het niveau van de Middellandse Zee. Ik had ook moeten zeggen het Amsterdamse Peil, maar dan is het nog lager natuurlijk. Maar toch maar. Hè? Ja, dat is volstrekt een gat in de aarde. En dat heeft betrekking op dat hele dal. Maar ik geloof dat ik u dat vorige keer verteld heb. Op die. Heb ik u vorige keer toch verteld over de Syrisch-Afrikaanse slenk en zo. Daar in de diepte, daar ligt nota bene nog een stad ook. Nou ja, die steden rondom het meer van Galilea liggen ook al 200 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee hoor. En het zakt nog steeds verder. Maar Jericho is de laagste plaats op aarde sowieso. Het is een gat in de grond. Het is de diepte. Het is de afgrond. Zie? En Jericho wordt geacht te zijn de oudste stad op aarde. Is zo vaak verwoest, volgens de archeologen, dat ze het niet bij kunnen benen van wanneer dat allemaal geweest zou moeten zijn. En mijn suggestie is dat het dus inderdaad een hele oude stad is. Dat wil zeggen, vanuit die oude wereld. Ik ben alleen van mening dat het toen niet zo laag lag. Omdat ik denk dat heel die slenk pas ontstaan is in de dagen van Abraham. Bij de val van de ondergang van Sodom en Gomorra. Heb je dat? En als het toen in Jericho was in die dagen, moet het meteen ook verwoest geworden zijn. En weer opgebouwd. Waarom niet? Dat kan met gemak. Gewoon naar beneden gevallen. Maar niettemin, ik denk dat het zo'n oude locatie is. En dat het met opzet in onze dagen ook zo bestaat. De laagste en oudste stad op. Wat is er met Jericho? En waarom dat gedoe uitgebreid? Israël komt de beloofde land binnen. De Jordaan over, zal ik maar zeggen. Trekt die slenk over. En de eerste stad die ze tegenkomen is Jericho. En dan krijg je dat hele gedoe met de muziek voorop en wat het maar was allemaal. En 7 keer eromheen en een week lang dan. En de bezuinen en wat het maar was allemaal. En dan valt die stad om en dan blijft er alleen nog een bordeel staan. Hè? Ik denk dat dat ook gewoon een uitbeelding is van de wereld waarin wij vandaag leven. Het is het oordeel over die oude wereld, dat is Jericho. Is er dan niks van over. Ja, en tent. Een tent. En hoe heet zo'n ding? Ik zal straks eens even aan mijn broeder vragen hoe dat heet. Maar vooruit maar weer. Zoiets. Hebben u dat nog? Ja, en die vrouw is nog, wordt nog behouden ook, want inderdaad, een gelovig overblijfsel. En dat is wat deze wereld oplevert dan toch. Een wereld die geoordeeld wordt en wat er overblijft is dan een verzameling ongeregeld. Maar dan toch gelovig en getrouw aan de God van Israël, om zo te zeggen, de schepper van hemel en aarde. Dat is wat het is. En dat ligt in het verlengde van deze geschiedenis. Want dit is de uitocht uit Egypte, ondergang van Egypte. En de intocht in Canaan krijg je meteen weer zo'n verhaal. En dan is het de ondergang van Jericho als zodanig. En daarna herhaalt het zich, want daar staat er weer bij dat Jericho zou... Nou, men zegt dat Jericho niet herbouwd mocht worden. Dat heb ik nooit gelezen eerlijk gezegd. Het is een interpretatie. Maar Jericho zou herbouwd worden op de eerstgeborene, geloof ik, op het graf van de eerstgeborene of wat het maar.
Degene die dat zal doen, dat die vervloekt zou worden.
Ja, en dat daar dan een vloek op rust, op de herbouw van Jericho. Maar niettemin, het gebeurt dus, maar het is een uitbeelding van deze wereld van vandaag en er rust een vloek op. En vandaar dat de Heer dwars door Jericho trekt. Onderweg naar Jeruzalem. En zo links en rechts worden er wat blinden genezen en belastingambtenaren uit de boom getrokken en wat het maar was. Zacchaeus, ik vind het altijd zo'n mooi verhaal. Zo onderweg, links bij het ingaan van Jericho, bij het uitgaan van Jericho, bij de gaan dwars door Jericho. Het is een tijdelijke zaak, Jericho, maar het is de uitbeelding van onze wereld. Waarin de Heer kwam. Nou ja, vanaf bladzijde 1 van je Bijbel tot aan de laatste. Maar eventueel ook vanaf zijn geboorte tot en met zijn hemelvaart. Net wat u wilt, maar het blijft hetzelfde verhaal. De Heer meldt er zich en leidt de zijnen uit. De Heer meldt zich bij Egypte en leidt de zijnen uit. En Egypte gaat dan onder. En zo gebeurt het met Jericho en zo, een paar keer. En zo gebeurt het met de wereld als zodanig. Zie. Want deze, we hebben het niet voor niks gezongen, dit is mijn wereld, dit hoort er niet bij. Nee, dat, zo is het maar net. Wij zijn hier vreemdelingen, wij worden hier uitgehaald. Wij worden geboren uit deze wereld, om zo te zeggen. En we krijgen een plaats in die nieuwe schepping die wij verwachten, waarin rechtvaardigheid woont, volgens de woorden van Petrus. Exodus 15, nu gaan we lezen de lofzang van Mozes. En dan moet je al deze dingen die ik u net verteld heb erbij in gedachten houden. En dan wordt het een stuk begrijpelijker van. Dan begrijp je het natuurlijk. Het is poëzie. Het is dichterlijke taal. Maar de aardigheid van dichterlijke taal is dat je daar meerdere dingen tegelijk kunt zeggen. Door een zorgvuldige woordkeus. En dat is een van de kenmerken van poëzie trouwens. De lofzang. Toen zong Mozes, gewoon en Mozes, zong, en de kinderen Israëls, zongen de heren dit lied. En spraken zeggende, ik zal de heren zingen, want de heren is hoogelijk verheven. Dat is niet alleen maar een kwestie van dat hij meters hoog is, maar dat is een kwestie van hiërarchie. Hij is hoger in macht dan welke andere macht dan ook. Dat is het idee natuurlijk. Hè? Hij is hoogelijk verheven, ver boven de ruiter en zijn paard. Want hoezeer de ruiter en zijn paard dan ook verheven geacht worden te zijn, ook in de Bijbelstaalgebruik, het haalt niet bij de Heere zelf, uiteraard. En dus de Heere, Jehovah, is mijn kracht en lied. Hij is mijn kracht en daarom zing ik ervan. Ik leef uit die kracht. En ons leven, zijn leven, zegt hij, is als lied gewijd aan de Heer, want daar komt het in de praktijk dan toch op neer. Hè? De Heer is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Geef me de gelegenheid, dat doe ik vaker, maar om er even bij te zeggen dat dat woord heil op een of andere wijze verband legt met de naam Jezus. Want je kan ook gewoon lezen, hij is mijn Hosea geweest, om bij de Statenvertaling te blijven. En Hosea is de naam ook van de man die wij kennen als Jozua, Je-Hosea, die bij gelegenheid gewoon Hosea heet, in de Bijbel ook. Maar Hosea, dat is heil, en Jehoshua, Je-Hosea betekent zoveel als hij is of hij brengt heil. En soms ziet men in hij ook alleen maar de Heere, Jehovah namelijk, en beschouwt men dat je aan het begin niet als de derde persoon enkelvoud, maar gewoon als de naam van Jehovah. Dat kan allebei namelijk. Maar het had ook gewoon kunnen zijn, hij is heil of hij brengt heil of Jehovah brengt heil. Dat is de naam dus die verbasterd wordt in het Grieks, naar het Grieks, tot Jezus. Maar feitelijk, overal waar je over heil leest, in de Statenvertaling althans, is het gewoonlijk de vertaling van het Hebreeuwse Hoshua. En dat is dus de verwijzing naar de naam van Jezus, om zo te zeggen. Al van de letteren. De Heer is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God. Deze, in de zin van deze God is mijn God, Jehovah, dat is mijn God. Bedenk dat de volken allemaal zo hun eigen goden hadden. En als mee zat maar één. Maar Israël had deze God. Eén. En dat is dan wel de schepper van hemel en aarde. De onvergelijkbare, degene die ver staat boven al die zogenaamde goden. Of alles wat als God geëerd wordt. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Mozes zegt, ik ga voor mijn God een woning maken. Je vraagt je af welke woning dat dan is. En dat staat er niet bij. Misschien als je verder leest, kom je er nog op. Want in vers 17... wordt gesproken over uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere, op de berg uw erfenis. Dat is vers 17. Suggereert dan toch dat het uiteindelijk gaat over de tempel. Dat is wat vreemd, omdat dit het lied van Mozes is. En die leefde een jaartje of 600 voordat de tempel gebouwd werd. Dat is voor velen problematisch, voor ons niet, want wij beschouwen Mozes als profeet. Dus waarom zou je niet op voorhand, 600 jaar van tevoren, kunnen spreken over een tempel die ooit gebouwd zou worden? En als die te moeilijk is, nemen we hem iets breder. Dan zeggen we gewoon, die woning, dat kan natuurlijk ook gewoon het beloofde land zijn, waarvan de Heer in ieder geval ook later zegt, dat land is voor mij. Nou ja, ook nog onder Mozes trouwens, want in de wet staat het ook. Hè? Het land zal niet voor auto's verkocht worden, want het land is voor mij. Dat is, zo begint de wet op het jubeljaar. Maar ook later in de profetie zegt de Heer, het land is voor mij en ik laat erin wonen die ik wil. En als jullie mij niet willen, dan willen jullie niet in mijn huis. Ga er dus maar uit. Eenvoudig gezegd, maar dat is ongeveer de strekking ervan. Kortom, dat land wordt beschouwd als de woning van Israël, maar het is in de eerste plaats de woning van de Heer zelf, die daar immers in dat land te midden van zijn volk zou wonen. Dat kan ook. En zo zie je dat die woorden nogal doorzichtig zijn, dat wil zeggen dat verschillende niveaus kunnen worden toegepast. Hoe dan ook, Mozes is met het volk onderweg om woning te maken, inderdaad, in dat land. En dat is wat hier op zijn minst staat. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Voor degene die alleen zichzelf willen tegenkomen in de Bijbel, En die denken dat alles wat in de Bijbel staat op ons eigen persoonlijk leven van toepassing moet zijn. Dan hebben we er natuurlijk ook nog een. Je kan jezelf ook tot woning maken voor de Heer, toch? Tenminste, heb ik van het Van Elboot altijd begrepen. Dat de Heer in je hart wil wonen. Ze hebben me nooit uitgelegd wat dat nou precies betekent. Dan moest je mezelf zien te begrijpen. Maar de Heer zou een plaats krijgen in je leven. Een dominante plaats. Wel te verstaan. En ons leven zou een huis zijn waarin hij woont. Waarom ook niet? Wij heten individueel, als leden van de gemeente, maar ook collectief als gemeente, heten wij een huis Gods, namelijk een tempel. Dat kan dus ook nog. Op Mozes persoonlijk. Maar het kan ook slaan op heel het volk als zodanig, waarin de Heer zou wonen. En het volk moest daartoe bereid worden via de bediening, de dienst van Mozes. Enzovoorts. Daar is nauwelijks een eind aan, bedoel ik. Aan de lagen waarin deze dingen zouden worden toegepast. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Later is het David die ook op dezelfde gedachte komt en zegt: ik ga voor de Heer een woning maken. Een huis. Maar ja, David heet nou eenmaal ook een profeet. Van wie de geest Gods niet week sinds dat hij gesalfd was met olie. Uit de hoorn van Samuel, weet u nog? Ja, de profeet. Ik zal hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God. Diens zal ik hem, of dies, daarom, dies, om die reden, daarom zal ik hem verheffen in de zin van vereren. De Heer is zijn krijgsman, Heere is zijn naam, dat wil zeggen de Heer voert een strijd, de Heer is in oorlog, het is maar dat u het weet, want het heet weliswaar in de volksmond onze lieve Heer, maar de Heer is een krijgsman, met één zwaard, en onze God is een verterend vuur, heet het trouwens ook, dus Je kunt één kant van de Heer benoemen, beschrijven, maar het neemt niet weg dat er dan nog een paar andere zijn. Hè? Ik bedoel, de alverzoeners hebben uitgevonden dat God een God is van liefde, maar dat God een rechtvaardig God is en een verterend vuur is, dat vergeten ze maar het liefst. Dat wordt gebagatelliseerd om het andere te veralgemeniseren. God is liefde. En toen hebben ze het nog omgedraaid ook vervolgens. Liefde is God. Dus als we elkaar nou maar lief hebben, dat is God die dan in ons werkt enzovoorts. Heb je dat? Allemaal onzin, maar doe maar. De Heer is een krijgsman. Het is oorlog. De dienstknechten van God heet ook krijgsknechten van God, dan wel krijgsknechten van Christus enzovoort. Hè? Met een wapenrusting en alles. De Heer is een krijgsman. Heere is zijn naam. Jehovah is zijn naam. Hij heeft Farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen. Buiten de Bijbel om vertellen ze je wel dat die wagenen, die krijgswagenen, dat was typisch Egyptisch. Trouwens, de paarden ook. Want de Egyptenaren worden geacht de eerste te zijn die paarden voor het doel gebruikt hebben. Israël niet. Maar de Egyptenaren en hetzelfde geldt voor de wagens. Hij heeft Farao's wagenen, die dus een uitbeelding zijn van de kracht, de militaire kracht ook van Egypte. Hij heeft Farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen. En de aardigheid was dus dat Egypte zelf uit de zee afkomstig is en eigenlijk in de zee, in de wateren thuis hoort. En stak wel even de kop op, maar het is er meteen weer ondergejaagd. Dat is het eigenlijk, als ik het snel vertel. In zee geworpen. En in de diepte, in de afgrond, in het dodenrijk. En de keuren zijn er hoofdlieden, voor zover die er dan nog waren. Want twee hoofdstukken eerder, is nog sprake van die eerstgeborenen, weet u nog? eerstgeborenen van Egypte die gedood werden. En eerstgeborenen in Egypte, in Israël, die werden aangewezen. Zo van vele keuren van hoofdlieden van Egypte. Dat was al niet veel meer, maar voor zover er nog wat was, is het dus inderdaad in de Schelzee verdronken. U begrijpt dat onder die Schelzee verstaan moet worden een aanzienlijke zee. Maar daar hebben we het eerder over gehad. Het heet trouwens de afgronden. En daarna heet het de diepten. De afgronden hebben hen bedekt. Zij zijn in de diepten gezonken als een steen. De vraag is hoeveel afgronden waren er en hoeveel diepten. En het antwoord is maar één. En dit is een pluralis extensionis. Dat... Goed, hè? Ja. Het meervoud van uitgestrektheid heet dat. Dat is om iets groter te maken. Dan gebruik je een meervoud. Dat heet in de wateren. Dat is gewoon water, maar dan veel. En afgronden is gewoon één afgrond, maar dan erg diep. En de diepten... Nou, oké, ook het meervoud. Dat is echt volstrekt goed taalgebruik. De afgronden. Het idee is zelfs dat er helemaal geen bodem onder zit, hè? Dat het oneindige diepte is. Dat is grondgedachte. Niet omdat het echt zo is, maar omdat men niet weet hoe diep dat dan is. En dat zit in dat woord afgrond, tehom, zit dat opgesloten. Dat is ook al zo in Genesis 1, vers 2, overigens. En meer ga ik er niet van zeggen, nee. Dus, de afgronden hebben hem bedekt. Zij zijn in de diepte gezonken als een steen. In de zin van, zoals een steen in de diepte zinkt, uiteraard. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. U zult de linkerhand des Heeren niet tegenkomen, denk ik, in de Bijbel. Ik herinner me tenminste niet, ik hem ben tegengekomen ooit. De rechterhand, vele malen. En dat heeft niks van doen met aan welke kant die hand zit. Maar het heeft van doen met dat rechts is de actieve kant. Rechts is actief, links is passief. Dat zijn begrippen die je moet leren. Wij leven in een dualistische wereld met al die tegenstellingen. En die tegenstelling drukt zich onder andere uit in links en rechts. En links is passief en rechts is actief. Dat is in de politiek ook zo. De linksen die zijn passief, die laten het werk over aan iemand anders. Aan de overheid bij voorkeur, aan de staat. Serieus. Schuiven de verantwoordelijkheden af, iemand moet het maar regelen. En de rechtsen die zeggen, ik regel het zelf wel. In de hoop dat ze het daarna ook doen, maar vooruit maar weer. Dat, hè? Wie? Ben je niet, waren links, ja. Dat is weer een ander verhaal, maar doe maar. Maar rechts is de actieve kant, daar gaat het over. En dus de rechterhand gods wil zeggen dat God blijkbaar toch wat doet. Verrassenderwijze. Want ja, de algemene gedachte is dat God niks doet. Dat komt omdat wij maar heel kort hier op aarde zijn. Zoals het lied zegt. Hier zijn wij maar heel even. Just a little while to stay here. Wij zijn maar één dasvliegjes. En in dat korte tijdsbestek van ons leven zijn we niet in staat waar te nemen dat God wat doet kennelijk. Dus de algemene gedachte is dat God niks doet. Maar als we wat zou uitzoomen en een blik zou hebben wat wijder over de geschiedenis, om zo te zeggen, dan moeten we vaststellen dat God wel degelijk wat doet. En dat is, dus heet het zijn rechterhand. God is wel degelijk actief en voert in de loop van de geschiedenis een werk uit. Een plan voert hij uit, om zo te zeggen. En dat we het niet waarnemen, och, dat is het punt niet. Ook nog niet, hoewel dingen waar te nemen zijn natuurlijk, bij gelegenheid. Maar God openbaart het ons. Hij vertelt het ons. En dus heet het, de rechterhand Gods doet machtige daden. En daarom heet het, God heeft hem verhoogd tot aan zijn rechterhand. Want overal wordt die rechterhand dan in betrokken. Omdat het spreekt over God die sowieso wat doet. En het heet uiteraard een krachtige rechterhand, omdat het gaat om de krachtige daden van God. Want God is mijn kracht en mijn lied. En hoe dat maar heet, mag hier, hè. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid, dat was eerder al, hij is hoogelijk verheven in vers 1. Het gaat erom dat deze God uitdrukkelijk gezien wordt als ver verheven boven al het andere wat als God beschouwd wordt. Daarom raak ik altijd geïrriteerd als men over God spreekt op het lage niveau. En als men bidt tot de Heer van Heer, wil u toch dit en Heer, wil u dat. Oh ja, en ik heb hier nog een lijstje. Dat wordt dan op de televisie zondagochtend ook geprojecteerd. Op het scherm komt het voorbij voor wie er allemaal gebeden moet worden enzovoort. Dat de Heer ze niet vergeet, zal ik maar zeggen. Het zijn wel zijn kinderen, maar hij heeft er zoveel dat dus wij helpen hem onthouden. Dat hij, Nou ja, ik kan er niet goed tegen. Want wat voor, hoe hoog hebben ze die God eigenlijk? Kennen ze hem eigenlijk wel? Dat mensen elkaar zo weinig respecteren vandaag, dat weet ik. Dat is een. Dat zit hem in de tijdgeest, heet dat. Dat noemen wij een cultuurverschijnsel tegenwoordig. Maar vooruit maar weer. Maar dat men God naar beneden haalt op deze manier en zo oppervlakkig beziet, dat is, vind ik een hele moeilijke zaak. Nou ja. Nee, hij is hoog. Door uw grote hoogheid hebt gij, vers 7, die tegen u opstonden, omgeworpen. Gij hebt uw brandende toorn uitgezonden, want toorn wordt geacht brandend te zijn en vurig te zijn. Heel de Bijbel door is het zo. En gij hebt hen verteerd als een stoppel, als stro. En door het geblaas van uw neus, dat zijn we ook een beetje kwijt, maar dan moet je nogmaals navragen aan een bokser, hoe dat zit. Met de, voordat die jongens een klap uitdelen, snuiven ze, heb ik nooit gemerkt. Ze springen in het rond door de ring. En dat is blazen uit de neus. En als je striptekenaar bent en je wil aangeven dat iemand boos is, dan krijg je van die bellen uit de neus, desnoods van het paard eventueel. Van de stier niet te vergeten, ja, inderdaad, ja. Nou, nog iemand? Oké. Het geblaas van uw neus. Soms heet het alleen maar uw neus in de Bijbel. En soms vertalen ze dat dan met uw toorn. En dan staat de neus. Dat hangt daarmee samen. Het is krachtige adem en dat is krachtig leven. Voordat men zijn spieren krachtig spant, wordt er eens krachtig geademd. Enzovoort. En er komt ook het idee bij dat als je een klap uitgeeft, geloof een karateklap of zo, dan moet je er ook bij schreeuwen. Er moet een flinke adem uitkomen. Hè? Toch? Ik heb er geen verstand van. Maar... Doe maar. Door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. Er was dus inderdaad wind. Dat heette al zo in een sterke oostenwind in 14 vers 21. En dat wordt hier beschouwd als een blazen van God. Ik zei al, het is dichterlijk taalgebruik. Zijn de wateren opgehoopt, in de zin opgestapeld geworden. Want een hoop is een stapel, liggen de dingen op elkaar. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop, dat zei ik, als een opgestapeld. En de afgronden, dat zijn uiteraard de wateren die die afgronden vullen. Maar niettemin heet het dan, de afgronden zijn stof geworden, zijn gematerialiseerd in het hart der zee. Daar hebben we ook al bij stilgestaan. Naar aanleiding ook van 14 vers 21. sterke oostenwind maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. Het water werd hard. Dit is gewoon het woord voor bevriezen in het, nog steeds in het Ifrit. En voor stollen, maar als water stolt, dan heet het dat het bevriest. Het wordt hard. Het is gewoon bevroren geworden. En het is dus vaste stof geworden, om zo te zeggen. De afgronden zijn stof geworden in het hart der zee. Dat wil zeggen in het midden van de zee. En hebben zich opgestapeld als een muur aan weerszijden. En dan vers 9. De vijand zeide, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen, ik zal. Mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien, ze zullen wat... En er staat een laconiek, en gij hebt met uw wind geblazen en de zee heeft hen gedekt. Dat wil zeggen bedekt. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren. Want hoe dan ook, het mag dan imposant zijn, zo'n leger en zo'n farao, met al die paarden en die wagens en die ruiteren. En Israël was ook bang voor dat spul, maar voor de Heer betekent zoiets niks. Voor ons wel hoor. Voor mij ook, bedoel ik. Maar voor de Heer betekent het niks. Die kan dat zo stoppen, die kan dat zo op wat voor wijze dan ook. En dit is weer een keer een andere manier om zoiets te doen. Hij verdrinkt het hele leger in de zee. Simple comme bonjour, wordt hier gezegd. Ja. Zo eenvoudig als goeiedag heet dat, hè. Ja, bonjour. En weg waren ze. Zo is dat. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren. Kijk, een heleboel in die formuleringen gaat je voorbij, omdat dit vertalingen zijn. Maar kijk, de afgronden zijn stof geworden, of droog geworden. Of wat het maar was. Stof is afar. En lood is afaret eigenlijk. Oferet, of hoe je dat maar uitspreekt. Stof en lood zijn verwante begrippen. En die dingen worden hier met elkaar in verband gebracht. Het zijn dezelfde woorden. Dezelfde wortels en de... Dat is hoe deze woorden aan elkaar geregen worden, als het ware. Hoe dan ook, ze zijn als lood gezonken in de wateren, in geweldige wateren. O Heere, vers 11, wie is als gij onder de goden, onder de machtigen had ook gekend, maar dat is wat het woord God nou eenmaal betekent. Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder, of gewoon wonderdoende. En vreselijk, in de Statenvertaling, betekent zoveel als te vrezen. Het woord is een beetje een eigen leven gaan leiden in onze Nederlandse taal. Maar God is vreselijk, vreselijk. Men zou God vrezen in de zin van, hij is niet weg te cijferen, ik ben even rekening met hem te houden. Dat is God vrezen. Rekening houden met. Zie? En als God vreselijk is, dan betekent gewoon God is te vrezen. Men moet met hem rekening houden. En dat doet men inderdaad in lofzangen, staat er. Vreselijk in lofzangen. Want hij doet wonder. Dat wil zeggen, hij doet dingen die wij ons niet voor kunnen stellen. Dingen die wij niet bedacht hadden kunnen krijgen. Maar hij doet ze gewoon. En dus, gij hebt uw rechterhand uitgestrekt. En de aarde heeft hem verslonden. Heet het nu. Nou ja, het was het water. Maar ze verdwenen dan toch onder het oppervlak. En later krijg je dus, niet zoveel later trouwens, krijg je de gelegenheid waarbij mensen inderdaad door de aarde opgeslokt worden. Waar de aarde zich opent, weet u nog? Ja. Waarbij de opstandelingen uit het volk, zal ik maar zeggen, verdwenen eveneens onder de aarde. Dat betekent gewoon naar het dodenrijk. In de praktijk. Je doet dat. Gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uw heiligheid. Soms denk ik dat het ook wel een beetje geïdealiseerd is, want het ging niet zonder slag of stoot. Dat was mede omdat het ook een hardnekkig volk was en omdat het als hobby had te murmureren. Dat soort dingen. Dus zo vriendelijk ging het allemaal niet. Maar niettemin, de Heer zou hen daar brengen. Gij voert hen zachtkens door de sterkte tot de lieflijke woning. Daar heb je hem, die woning uit vers 2. De lieflijke woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord. Dat wil zeggen, de volken hebben ervan gehoord dat dit volk door de Heer verlost is geworden. Zij zullen sidderen. Weedom heeft de ingezetenen van Palestina, dat zijn dus de Filistijnen, bevangen. En dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. En daar ben je ongeveer rond. Dat wil zeggen, dat zijn al die volken die in, dan wel om, het land, het beloofde land, wonen. En die worden geacht hiervan te horen, kennis te nemen van wat hier gebeurd is. En te begrijpen dat als dit volk er een keer aankomt, dan is er niks tegen te doen. Want ze kunnen niet op tegen de God van Israël. Daar staat het dan ook. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm, de rechter wel te verstaan. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen, totdat uw volk, heren, heen en doorkomen. Totdat dit volk heen en doorkomen dat gij verworven hebt, die zult gij inbrengen en planten hen op de berg uw erfenis, ter plaatse welke gij, o Heer, gemaakt hebt tot uw woning. Zie, nog een keer die woning. Het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o heren. Dat wil zeggen, dat land in. En die volkeren kunnen weten dat er niks tegen te doen is. Dat wil zeggen, ze worden hier, al is het dan 40 jaar van tevoren, worden ze als het ware al gewaarschuwd om te maken dat ze wegkomen. Dat deden ze niet. Dus ja, wat er toen voor ellende overheen kwam, hebben ze aan zichzelf te wijten. Hebben die nog? Daar wordt weinig rekening mee gehouden. Maar met dit soort dingen. Men vindt het altijd maar vreed dat die Israëlieten die volkeren moesten uitroeien. Maar het punt is dat die volkeren 40 jaar de tijd hebben gekregen om weg te geraken. En als je zegt dat was dan toch 38 jaar te veel, dan zeg ik 2 jaar moet ook voldoende zijn om te kunnen vluchten. Van het ene land naar het andere. Toch? Ze hoorden daar niet, eenvoudig omdat het land allang gereserveerd was voor Israël. Nou goed, dus dit was een uitgebreide waarschuwing. De Heer zou hen daar brengen. De Heer zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Vers 18, vers 19. Want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters zijn in de zee gekomen. De Heer heeft de wateren de zee over hen doen wederkeren. En de kinderen, of maar de kinderen Israël, zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. Maar u wordt geacht te begrijpen dat iets wat hier beschreven wordt, in de toekomst alsnog zal gebeuren. Ik meld me maar even zo aan het eind van de avond, zo nog even, heel snel even aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waarbij met name die Oost-Europese legers heel de Joodse staat vernietigen. Omdat de Heer hen daarvoor gebruikt. In de tweede helft. Dan wel gewoon aan het eind van de 70ste week van Daniël. En op het moment dat dat voltooid is of wordt, verschijnt de Heer zelf op de Olijfberg, die dan scheurt, zodat de seismologen onder u dat even kunnen waarnemen. Een zware aardbeving dus. En Jeruzalem wordt verwoest en er verdwijnt een overblijfsel uit de stad naar de woestijn. Dat zal toch de volkeren niet ontgaan, mede omdat die Oost-Europese legers daar allemaal omkomen. Er blijft niks levend in het land over. Het ligt vol lijken, beschrijft de Bijbel. En ook de steden waar ze vandaan komen, dus het land waar ze vandaan komen, komt ook onder het oordeel. Die steden worden verbrand. Dat staat de andere dag heus wel in de krant. Of het, ik weet niet waar dat dan staat, maar dat is juist wel bekend. Ja. Dan weten ze dat er wat te gebeuren staat. Zie? Nou, en het loopt uiteindelijk uit op de totale ondergang van dat wereldrijk van die dagen. Nou ja, dat wereldrijk dat in die dagen nog gebouwd moet worden, maar althans nog niet voltooid is. Maar dan loopt het wel naartoe en men kan dat weten. Enerzijds uit de Bijbel zelf natuurlijk, anderzijds uit de gebeurtenissen die in die dagen plaatsvinden. En niet alleen dit wat ik nu noem, dit was maar makkelijk, want er komt nog veel meer wat in Openbaring beschreven wordt. Iedereen kent die uitdrukking apocalyptische oordelen. Die van die 7 bezuinen en de 7 violen, wat het maar was. Staat gewoon in de Bijbel beschreven. Inclusief de ondergang van Babel enzovoorts. Dus je bent wel God aan het verzoeken, denk ik, als je probeert Babel te herbouwen en zelfs te maken tot de residentie, tot de hoofdstad van je wereldrijk. Dat is een regelrechte uitdaging van God, de schepper van hemel en aarde. En die neemt die uitdaging aan. Die zal de stad alsnog verwoesten en heeft gezegd hoe hij dat zal doen. Er zijn heel wat hoofdstukken in de Bijbel aangewijd. En dat is niet alleen Openbaring 18. Zie? Nou ja, dat is wat hier al ligt in besloten. Je kan wel zo'n rijk hebben, kan onverslaanbaar lijken, maar gaat ten gronde, dat wil zeggen ten afgronde, en er wordt een overblijfsel uitgeleid dat de Heer zou dienen en de Heer zou dat overblijfsel brengen in het land, in de bestemming, in de erfenis die hij daarvoor bepaald heeft. En of het dan dat land is, of een ander land, of de hemel, nieuwe schepping, nieuwe aarde, wat dat maar is, dat is nou het punt niet. Het gaat om het principe. Dat is deze wereld. Of zoals in het Nieuwe Testament staat, de gedaante deze wereld gaat voorbij, enzovoorts. Maar dat wat God tot stand brengt via het evangelie, dat wil zeggen door de opstanding van Christus, dat wordt daar uitgehaald en dat wordt daar bewaard. Dat lijkt onmogelijk, maar integendeel, dat is wat God doet. De dood overwinnen, de afgronden overwinnen, spotten zelfs daarmee, dwars doorheen gaan zal ik maar zeggen. En dat menigmaal in de loop van de historie, demonstratief. En dat is onze God. En daar leven wij ook vandaag uit. In de besef dat deze wereld gaat voorbij, maar wij horen tot die verlossen des Heren. Dus, we maken nog een nieuw lied. Namelijk, hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestart. Met excuses aan Jumping Amsterdam. Maar, en Ankie van Grunsven. Oh ja, sorry. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen leven uit de rijkdom die u ons verleent. En uit de kracht die uw sterke arm, uw rechterarm, tot stand heeft gebracht. Wij zeggen u dank dat we mogen leven in de overwinning op de dood. En dat u ons verlost hebt van de slavernij van zonde, dood en wet. En geplaatst hebt in de vrijheid van uw nieuwe verband. We danken u voor dat vaderland dat u ook voor ons bestemd hebt. Een beter, een hemels vaderland zelfs. En we danken u dat we mogen weten dat daar onze plaats is, dat daar ons thuis is, ons domicilie en zelfs onze residentie. want u maakt ons tot koningen en priesters van dat koninkrijk dat u beloofd hebt. Dat koninkrijk dat in de betrekkelijk nabije toekomst geopenbaard zal worden, als eenmaal onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen. We danken u dat we daarin betrokken zullen zijn, dat we daar deel aan zullen hebben, niet op grond van onze verdiensten, maar eveneens uit uw verkiezende genade. Wij danken u daarom dat waar wij onze harten openstellen voor uw woord, dat u zich bekend maakt. Dat u in onze levens, in onze harten wilt wonen. En dat u ons daarmee uitleidt uit deze oude wereld die gebukt gaat onder slavernij en de macht van de dood. We danken u dan dat we uw kinderen mogen zijn. En bevelen ons daarom aan bij het woord van uw genade. Vader, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de boze, op grond van uw belofte en om Christus wil. Amen.